Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alterijn. Vandaag ben ik de gast bij Dominique Himmelsbach de Vries. Dankjewel dat je me ontvangt, Dominique.
Welkom.
We zitten hier op de tweede verdieping, vlakbij de Nederlandse Bank in je studio. En directe aanleiding om je uit te nodigen is een werk dat al een poosje bestaat eigenlijk. En dat werk dat heeft als titel A Paper Monument for the Paperless. Een papieren moment voor de papierlozen. En dat is een werk dat je al een tijdje terug begon. Je moet zo meteen maar eventjes een soort introductie op dat werk geven, denk ik. En ik zag het deze week in de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot heden, of tot nu, in het Amsterdam Museum.
Dank je. Ja, het papieren monument voor de papierlozen. Het is nu een zondagochtend. Ik hoopte dat ik scherp genoeg zou zijn om te kunnen vertellen. Maar het papieren monument voor de papierlozen, ja, het bestaat al een tijd, sinds 2013. Misschien is het leuk om te beginnen met het bestaan van het werk, waar het begon. Ik had ooit een lichtreclame en ik deed een sticker campagne waarin ik de Nederlandse vlag voorzag van de tekst asielzoekers zijn oké. Ik had 3 lichtbakken, ook rood, wit, blauw, waarop stond asielzoekers zijn oké. En ik kwam in contact met de groep We Are Here. Ze begonnen als een tentenkamp in Osdorp. Later kraakten ze een kerk, de Vluchtkerk. En ik dacht, ja, al een tijdje had ik van ze gehoord en zij bivakkeerden in Amsterdam. En ja, sinds de Schipholband wist ik al de situatie van ongedocumenteerde vluchtelingen. 20 jaar wonen ze in Nederland en ze spreken de taal vloeiend. Ze zijn hier op hun 12e heen gekomen of vroeger. En ze hebben nog steeds, kunnen ze geen leven opbouwen. Ze kunnen vast opgepakt worden omdat ze geen licht hebben en dan voor 2 jaar in de vreemdelingendetentie belanden. En daarna weer opgepakt worden voor geen licht hebben en dan weer. Het is een continue, ja, een moeras van bureaucratie waar die mensen in zitten. En die stickercampagne van mij was voortgekomen uit van, ja, op dat moment wist ik niet precies wat ik met mijn kunst en de wereld moest. Ik had een heel erge noodzaak van, ja, er is zo'n, ik had een maatschappelijk toeschouwerschap. Echt zo het gevoel van, er is een ver van je bed show. Er is allemaal ellende die we via de media zien. Maar wat kan je daar als kunstenaar in betekenen? Wat is de rol? Wat zijn de rollen die je als creatief aan kan nemen? En op dat moment dacht ik van, ja, misschien moet ik gewoon een vraagstuk nemen. En dat is groeiend nationalisme in Nederland. En het probleem dat heel veel mensen asielzoekers niet oké vinden. En toen, het is een soort van febo-activistische actie. De Nederlandse vlag, het symbool van uitsluiting. Het gebruiken voor een positieve boodschap. Ja, die febo-activistische boodschap had ik ook op een lichtreclame. Ik kwam een activist van We Are Here tegen. En ik bood deze lichtreclame aan, deze vluchtkerk aan. Van, hey, is dit niet een leuke, ludieke boodschap als een soort van cheerleader-actie? Van, dit is de boodschap die we als Nederland moeten omarmen. Nou, er was geen oor naar, want het de Nederlandse vlag is het symbool inderdaad voor uitsluiting. En het woord asielzoeker, dat is het symbool van... Of dat woord wordt gebruikt als om die mensen te framen. En daarmee ook anders te maken en buiten te sluiten. Er is geen, binnen het activisme is geen ruimte voor ambivalentie. En ik hou juist van het gebruiken van de taal van de bestaande taal of de taal van de heersende orde en de symboliek te gebruiken voor een andere boodschap om te draaien. Nee, geen asielzoekers zijn oké op het gebouw, geen neon-febo-activisme, maar ik kon wel workshops geven aan deze mensen. Ze mogen niet werken, ze hebben niks. Ja, het enige wat ze doen is ijsberen of in stress zijn. Om ze iets te doen te geven en met de uitkomst meer zichtbaarheid te genereren. Meerdere kunstenaars waren uitgenodigd, van theatermakers, verhalenvertellers, tot ik als beeldend of conceptueel kunstenaar. Ik kwam meteen op het idee van, ja, laten we gewoon makkelijk elkaar in houtsnedes portretteren. Gutsen, het is een houtsnede is een techniek, grafische techniek die je kan reproduceren met een sociale geschiedenis. Het geeft eenheid tussen allemaal verschillende handschriften. Als heel veel verschillende mensen meedoen, dan is het toch één werk en herkenbaar. Laten we elkaar gewoon portretteren in houtsnedes. Nou, dat was heel naïef van mij, want die mensen hebben echt iets anders aan hun hoofd dan elkaar portretteren. Enkele werden gemaakt. Maar toch zag ik een soort van, was een visioen geboren van, ja, het zou zo mooi zijn als mensen die koppen tegenkomen. Die koppen die hangen door de stad. En als stedeling fiets je door de stad en je kopt die koppen tegen. En er is je werpt eigenlijk een vraagteken op. Wat is de betekenis van die koppen? Wat is het verhaal erachter? En dan langzaam via een gerucht, via een mediabericht, kom je dan achter de betekenis van het verhaal. Ah, het is een papieren monument voor de papierlozen. Het zijn ongedocumenteerde vluchtelingen. En zo, ja, die mensen die waren moeilijk tot elkaar portretteren. En eigenlijk, dan kan je beslissen van, nou, dan stopt zo'n community art project. Maar ik dacht, ja, die koppen moeten gezien worden. En toen ben ik steeds meer kunstenaars gaan uitnodigen. Van, oké, dan maar niet. Dan maar niet met hen, maar hen gewoon het gebruiken als een soort van poëtische reclamecampagne. En met poëzie bedoel ik, het is cryptisch. Een papieren monument voor de papierlozen is niet direct, begrijp je het? Of de betekenis, ja, je moet even denken wat een papierloze is. Wat een monument is. En zo ben ik die portretten, ja, steeds meer kunstenaars erbij betrokken. Uiteindelijk heb ik, ja, over 3 jaar hebben we 19 mensen hebben meegedaan. Steeds meer mensen erbij betrokken. En om af te drukken. Ja, houtsneden, dat is gewoon voor de mensen die niet bekend zijn met het materiaal. Het is, je hebt een plaat hout of een plaat linoleum of ander plaatmateriaal. Daar gut je een relief in. En alles wat overblijft, wat hoog is, dat smeer je in of dat rol je in met inkt. Dan leg je er een papier op. Dan kan je of met een pollepel of kan je er druk op uitoefenen, zodat de inkt op het papier komt. Het is eigenlijk een stempel, maar het is een hele harde stempel. Daarvoor gebruik je ook een drukpers. En om in grote getalen af te drukken en dan wild te plakken en op acties te gebruiken en om op demonstraties te gebruiken. En jaren heeft deze stapel portretten in mijn atelier gelegen. Nou, eerst hadden we er 25 geportretteerd. Toen hadden we iedereen gehad van die 150 of 200 mensen die überhaupt stil kon zitten of die bereid was om zich te portretteren. Toen ben ik na een paar jaar ben ik gaan werken met een fotograaf, want ik dacht, ja, 25 portretten, dat is geen monument. We moeten echt minimaal 60, 70 portretten hebben. Manette van Inge negeren. En zij was bekend met die groep. Zij volgde ze al een tijd. Gewoon, ja, portret van ze fotograferen. Na die 25. Om toch de body van het werk te maken. Een print van dat portret geven aan een kunstenaar. Met een guts en een plaat hout. Die kunstenaar die gutst het uit. En na een tijd krijg ik die weer terug, die plaat. En ja, die portretten hebben een tijd op mijn atelier gelegen. Ik had steeds het...
Maar als ik het goed begrijp, zijn er de portretten die verbreid zijn op straat. Dat zijn houtsneders, waarvan de druk vervolgens gefotografeerd is.
Ja, het begon met...
Dat is een hele technische vraag in een veel interessanter verhaal over waarom je het doet. Maar om even een beeld te krijgen van hoe iets gemaakt wordt.
Ja, zeker. Maar deze vraag zet ik even nog op een minuutje. Want ja, ik had een lange tijd echt een heel erg schuldgevoel. Ik heb die mensen geportretteerd en ik ben ze niet. Ik heb ze nog niet afgedrukt. Ik had geen geld en geen tijd om echt ruimte te maken voor dit project. In 2016 ben ik een residentie gaan doen tijdens het Europees voorzitterschap. Dat is dus 3 jaar nadat het project begon. En daar werd gevraagd aan kunstenaars, programmamakers en schrijvers om een brug tussen de stad en en de officials te zijn. En de ambtenaren die over Europa vergaderden op het marineterrein in Amsterdam. En daar ben ik ze eindelijk gaan afdrukken. Een drukpers gescoord, eerst met een oude wasmangel. Dat is ook iets wat druk, wat water perst uit de was. Later een drukpers. Gaan afdrukken, langs dat marineterrein gaan hangen. Om de ambtenaren te confronteren met de mensen die eigenlijk tussen onze grenzen leven of buiten ons systeem vallen. Daar langs het Europaterrein waren de eerste. Die ben ik ook gaan wildplakken. Dus er zijn echt direct die met de hand zijn gedrukt wildgeplakt. Maar ik voorzag meteen van ja, dat afdrukken, dat is zoveel werk. Dat is niet rendabel als ik dat in meerdere steden wil plakken. Want dan, ja, dat is veel te
arbeidsintensief.
Ja. En toen... Het Europees voorzitterschap heeft een publicatie betaald. En ik dacht van, oké, een publicatie alleen als die portretten levensgroot in die publicatie staan.
Ja, zo eentje overhandigde je mij ook.
Ja, ja, ja. En
die ontvouw ik nu even mijn apparaat ondertussen door.
En deze publicatie, dit is dan eentje die voor een museum geprint was. Maar we hebben ook een krant dan met... 32 van de 60 portretten. En die publicatie, dat was ideaal. Want dan had ik 32 portretten die mensen konden wildplakken. Ja. En die ben ik gaan wildplakken. Dat waren dus scans of foto's van de prints. En die heb ik weer zo bewerkt dat ze echt heel hard zijn. En dat het gewoon lijkt alsof het direct de print is.
Ja, en die hebben het formaat van een... klassieke krant, niet van de tabloids die we tegenwoordig overal zien, maar een mooie krant die je zo goed open kon vouwen en waar je hele persoon achter kunt verdwijnen.
Ja.
Kan verdwijnen.
Ja, en die, ja, dat was heel, ze zijn ietsje grijzer dan de normale houtsnedes, maar dat zie je niet op straat. Dat zijn gewoon hele sprekende koppen. Ik vind het ook heel mooi, die krant, dat ze het... Ook al is het, ja, het is offset gedrukt in de drukkerij waar het Financieel Dagblad wordt gedrukt. Ook mooi. En die ben ik gaan wildplakken sinds 2017 dan. Eerst zonder opschrift, heel klein in de hoek stond, A Paper Monument for the Paperless. Maar daar kreeg ik geen, ik dacht van, oh, mensen zullen dat wel googlen en dan komen ze erachter. Nee. Later ben ik een klein onderschrift met... Bestel een paper monument for the paperless. Bestel in het Engels een set posters en raise a paper monument. Met wat hashtags en mijn website. En zo zijn activisten... Ik heb dan Amsterdam ondergeplakt, Rotterdam, Berlijn. En activisten die op vakantie zijn naar deze steden, die komen ze tegen. En die bestellen bij mij weer een set kranten. En die plakken ze wild door hun eigen steden. En toevallig genoeg is dat veel mediterrane landen. En mensen die een internationale studie doen, een uitwisselingstraject, zo'n Erasmus-beurs hebben. En die dan hun netwerk van Erasmus-studenten inzetten om ook wild te plakken. En toen ging het echt als een olievlek verspreiden het zich over Europa.
Ja, wat je met Erasmus-studenten denk ik ook hebt, die zijn in den vreemde. En als je in den vreemde bent, dan heb je je zintuigen wat meer openstaan, omdat je je omgeving niet kent. Dus je moet wat oplettender zijn.
Absoluut.
En volgens mij krijg je dan automatisch ook mee dat je attenter bent voor dit soort initiatieven.
Ik denk het ook. En ik denk ook dat er geldt van als je in een nieuwe omgeving voor een tijdje studeert, dat je dan ook gewoon een soort van zelfinburgeringscursus wil doen. Gewoon goede handvaten hebben om in je omgeving aan de slag te gaan. En het wildplakken is gewoon een hele spannende en leuke manier om je stad te verkennen ook. En zo is het echt van Krakau tot Madrid en Santiago de Compostela en recentelijk Thessaloniki en Berlijn en Boston en Sarajevo. Overal wordt het wild geplakt. En ja, het is heel mooi dat aan de ene kant zie ik het project als een paard van Troje, dat zo middels zo'n heel mooi medium en heel veel aandacht aan die gezichten breng je toch op een moeilijk verhaal ter sprake. Er zit niet heel duidelijk meteen een stempel onder van wat ik bij activisme soms zie en de kritiek die ik ook vanuit de activistische hoek kreeg van er moet meer uitleg bij en er moet meer een statement bij. Maar ik vind het heel belangrijk om juist na een tijdje komt dat statement wel bij de geïnteresseerden terecht. Want binnen het activisme is vaak de traditie van heel erg te denken vanuit een vijandschap en vanuit een soort van polariserend verhaal van dit is, wij zijn goed, jullie zijn slecht. En een soort van moralistische stempel drukken. En ik denk dat je niemand overtuigt door ze te drukken in een fuik van dit moet je. En daarom denk ik van, ja, het is heel mooi dat.
Ja, want het probleem wat je dan altijd hebt is dat je eigenlijk voornamelijk op weerstand stuit.
Ja.
En weerstand oproept.
Inderdaad, ook, ja.
Waardoor het onderscheid misschien wel wordt vergroot. Misschien belaad je iemand met een schuldgevoel eventueel. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat je dan tot een nieuw standpunt komt. En jouw manier van doen, zoals je ook met andere werken wat hebt getoond, is dat je juist probeert te ontwapenen. Hè? Je probeert die loopgraaf juist te effenen.
Ja, bruggen te slaan inderdaad. Het is, ik geloof in, of ik omschrijf mijn werk in, middels een hoog what the fuck gehalte probeer ik een aha-erlevenis te provoceren. En ik hou heel erg zelf van kunstenaars die interventies doen in de publieke ruimte, die, ja, dat is van iemand die een houten auto bouwt, die op hout als brandstof gebruikt en daarmee naar Tsjernobyl rijdt, tot een industrial band uit Slovenië die wordt toegeschreven dat het socialisme daar is gevallen vanwege hun provocatieve performances. Laibach. Ja, ik hou van zulke verhalen van, oh wauw, dat mensen daartoe in staat zijn. Of dat ze al hun tijd daarin stoppen in plaats van stoppen in een lineaire carrière. En ik hou van dat vraagteken, van dat.
Ik stel je nu eventjes, onderbreek je nu even. Kijk, dat werk, dat papieren monument voor de papierlozen, dat is nu te zien in een museum.
Ja.
Dat is waar het Amsterdamse Historisch Museum. Hè, dus dat ook een museum is waarin verhalen worden verteld. waar niet specifiek het autonome kunstwerk voorop staat.
Mm-hmm.
Dus je bent daar goed op zijn plek in een rasterwerk van Aam Zolleveld. En daar is een soort installatie gecreëerd met die portretten. En die portretten die staan dan op staketsels, op een soort protestborden waar mensen mee op straat kunnen lopen. En in die zin is dat ook een herinnering aan een performance, zou je kunnen zeggen, van jou, maar met enkele ook van de papierlozen die met hun eigen portretten liepen op straat.
Ja.
En dan krijg je het hele, die heeft zo'n hele gekke verdubbeling dat zo'n bord, zo'n protestbord, dat is een beeld dat al heel oud is. En dan heb je ook nog ergens in de 20e eeuw, ik dacht dat het Daniel Buren was, die dit ook een keertje inzet. En dan liet die mensen alleen met monochromen rondlopen.
Oké.
En ik maak die verbinding, omdat jij toch ook kunstenaar bent. En waardoor het en mij daaraan doet denken en tegelijkertijd het ook een protestactie is. Alleen inderdaad, zoals jij al eerder aangaf, niet met directe leesbare leuzen, maar met portretten. En dan die gekke verdubbeling ook, dat een aantal van de geportretteerden ook met die borden in hun handen liepen.
Ja. Ja, ik sprak gisteren iemand die, ik ben nu aan het, ja, het werk is echt een tool voor activisten. Ze worden gebruikt in allemaal mensen hun eigen context. Het werk is een conversational piece in musea. En zo ook in de Vrijdenkersexpositie in het Amsterdam Museum nu.
Ja, wat interessant natuurlijk ook, omdat het hele project is ook bedacht om het te verbreiden via het wildplakken.
Mm-hmm.
Een illegale actie. En nu bevindt het zich ook als installatie in een museum, in een instituut.
Ja.
En dat is iets wat jou wel moet bevallen. Niet als kunstenaar die ambities heeft om zich als kunstenaar aan de wereld te tonen, maar ook vanuit de overtuiging waarmee je dit werk en die samenwerking bent aangegaan en dit werk bent aangegaan om een ander publiek te bereiken.
Mm-hmm. Ja, want ik vind het heel mooi dat het als een street art werk overal hangt, maar dat is ook heel tijdelijk. En eerder, ja, toen ik afstudeerde, toen was ik echt een soort van, ja, exposities die ik aangeboden kreeg. Laat maar, ik bereik veel meer mensen door sociale interventies te doen en de media-aandacht en gewoon de mensen die het werk tegenkomen. Maar langzamerhand ben ik toch wel, het museum en de expositieruimte is ook een plek van focus waar mensen heen gaan om te luisteren. En dat is de publieke ruimte niet altijd. En die portretten die vallen gewoon van de muren. Ze worden opgegeten en weggeschraapt door radula's van slakken. Ze worden weggekrast door AfD-mensen in Berlijn. Dus het is heel tijdelijk, die straatcontext. En nu druk ik ze in een gelimiteerde oplage, speciaal voor musea.
Ja, want dat is waarom je zei, daar ga ik het zo dadelijk nog over hebben. Ja. Want toen ik je vroeg naar hoe ze gedrukt zijn, nou, je hebt net uit de doeken gedaan hoe die posters die verbreid worden en die nog altijd volgens mij bij jou besteld kunnen worden.
Ja.
Hoe die gedrukt en gemaakt zijn. Maar je hebt ook dus een speciale edities maak je en dat zijn de daadwerkelijke handgedrukte houtsneders die je dan afdrukt.
Ja.
Met de klassieke druktechnieken.
Ja. Ja, om die druk ik af gewoon met de hand in het. Ik werd uitgenodigd door het Amsterdam Museum om voor de installatie, en dat zijn de protestborden. En dat is, ze zijn daadwerkelijk gebruikt inderdaad als een bij een reunie van die vluchtelingengroep in Amsterdam, als een soort van herdenkingsronde, liepen we als een soort van demonstratie, herdenkingsronde met al die koppen door de omgeving.
Wat tegelijkertijd, moet ik dan ook in alle ernst zeggen, ook tegelijkertijd iets heeft van een waken, ja. Omdat een paar van die mensen, en dat waren jonge mensen nog,
ja.
Alle overleden zijn.
Ja. Ja. Onder andere en gewoon nog steeds vastzitten tussen, sommigen hebben papieren gekregen, sommigen zitten nog steeds vast, kunnen nog steeds geen leven opbouwen of op een andere manier een leven opbouwen. En ik vind, ik heb ze op protestborden of op latten geschroefd. Het lijkt alsof je ze gewoon als publiek zo vast kan pakken en daarmee kan demonstreren. Het is ook heel pragmatisch, want dan staan ze op ooghoogte. En om ze op te hangen, dat heeft een hele andere uitstraling dan dat ze zo staan. Deze installatie werd uitgenodigd bij de Vrijdenkers-expositie. En ik ben al een tijdje, zit ik met het idee te kampen van, oh, het zou zo mooi zijn als een gelimiteerde editie van het project, als een conversational piece in musea kan werken. Als ik een gelimiteerde editie druk en musea vertegenwoordigen ons collectieve geheugen. Zij hebben de rol om onze geschiedenis en het heden te bespiegelen en de verhalen te vertellen die belangrijk zijn. Het Amsterdam Museum, ja, die had interesse in de installatie. En toen zei ik van, ja, ik ben klaar om te gaan drukken. Wat dachten jullie ervan als ik als een halfjarige performance gedurende de hele expositie het gelimiteerde of het papieren monument voor de papierlozen gaat drukken in de expositie?
Ja, die expositie die duurt nog tot februari 2022.
Ja. Ja, ik ben nu op een derde aan het drukken. Ik ben elke vrijdag zelf aanwezig. Wees welkom. Donderdagen meestal, maar soms niet. En daar druk ik 25 edities op dik papier. En 300 grams hanemule. Heel mooi dat een fabriek is van 500 jaar oud. Europese traditie waar we die koppen opdrukken.
Ja, die 25 edities, dat is dus 25 keer 60. Alle 60 portretten.
Ja, 25 en, dozen.
Dat zijn dus verzameldozen. Dus ja. Die zijn niet los verkrijgbaar, maar alleen als doos.
Bij veel interesse kan ik er eentje openmaken.
Ja.
En dan kan die verspreid worden aan. Maar het gaat echt naar culturele instituties die het opnemen en die het gebruiken. En particulieren zijn mooi, maar die hebben minder bereik. Vandaar dat het belangrijk
ja, dat
is.
Dat begrijp ik.
Dat collecties het opnemen. Ja, dus ik druk die daar in het Amsterdam Museum. Ik ga het gesprek aan met bezoekers. Ik vertel ze over het verhaal. Ik krijg soms hele positieve verhalen. Of mensen die mee willen plakken. Mensen die mee willen drukken. En soms zijn het mensen die echt helemaal, die gewoon kort door de bocht zeggen van, een paar Californiërs laatst. Waarom, die Afrikanen die moeten toch hun eigen land leren ontginnen? Dan denk je, oh ja, jullie begrijpen hoe het is om onder een dictatoriaal regime te leven. Totaal. Sommige mensen gaan ook namelijk naar het museum om gewoon de Amsterdamse traditie en cultuur mee te krijgen. En dat is een ander slag mensen dan mensen die naar hedendaagse kunst gaan kijken of zo. Maar ja, het is heel mooi dat zo'n verhaal en zo'n werk dient als een goede gelegenheid om samen te werken en samen te spreken.
En mensen kunnen dan ook met je in gesprek gaan, dus als jij daar in het Amsterdam Museum bent.
Ja, ze kunnen ook een set posters ophalen voor een donatie, aanschaffen en die kunnen ze in hun eigen omgeving ophangen of op een andere manier bijdragen.
Dominique. Ik vind het een prachtig project. Dat is ook een reden om je uit te nodigen. Jij overhandigt me bij onze kennismaking bij een tentoonstelling bij bij de opening van de tentoonstelling.
Een visiteposter.
Je visiteposter, inderdaad. En wij zitten nu hier en we hebben dat gesprek over dat werk dat al bestaat en waar je al vele gesprekken over gevoerd hebt. Daarom liet ik je ook het woord tot nu toe, omdat je je verhaal goed voor het voetlicht kunt brengen. Maar ik vraag me daarbij ook af wat het betekent voor jou als kunstenaar. Kijk, ik vind het heel mooi dat je dit doet. Het is ook een mooi werk, los van het feit dat het, dat je hoopt, en ik denk ook dat het dat doet, dat het zijn bewustzijn verbreidt over de situatie van mensen binnen onze landsgrenzen, die op een manier worden gedwongen te leven zoals de meesten van ons denken dat het niet mogelijk zou zijn hier in Nederland. Dus dat is sowieso een grote verdienste. Maar je bent ook kunstenaar. En een kunstenaar die wil zich toch ook blijven uitdrukken. En ja, waar zit er bij jou ergens een onderscheid? En daar moet je over nadenken. Dat kan niet anders. En die vraag zal je ook wel vaker gesteld zijn. Tussen de activist, Dominique Himmelsbach de Vries, en de kunstenaar.
Ja, nou, die vraag wordt me weinig gesteld eigenlijk.
Echt waar?
Maar ja, okay. En daarom vind ik het leuk dat je hem stelt. Ik stel wel de vraag vaker. Ook aan collega-activist-kunstenaars. Ik, voor mij, hoeveel minuten hebben we nog?
We hebben nog 25 minuten.
Oké. Okay. Voor mij staat dit project is, ik vind elke keer als ik ze afdruk, hoe druk je, ja, het gaat over het uitdrukken als kunstenaar. Nou ja, ik ben nog steeds aan het afdrukken als kunstenaar. Maar ik ben een ideeëngenerator. En ik ben een ideeënfabriek. En het genereren van ideeën en het uitvoeren van nieuwe ideeën, dat is voor mij best wel belangrijk. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, ik kan steeds nieuwe ideeën genereren, maar impact met dit idee en met dit project, ik zie het een beetje als een hitje. Van, het is niet mijn, en soms heb je dat met bandjes, dan heb je, dat hitje is niet mijn lievelingslied, maar ik zie de grafische kwaliteit, ik zie elke keer als ik ze allemaal afdruk of ophang of wildplak, dan ben ik onder de indruk van de grafische kwaliteit van het project. Het zijn gewoon echt levensgrote koppen. 60 bij 40 centimeter. Veel gutswerk. Ik hou heel erg van die grafiek. En ik zie de verantwoordelijkheid van, ja, niet steeds nieuwe ideeën genereren, maar, of die genereer ik wel, maar gewoon één project goed produceren en uitvouwen en in de wereld zetten. En dan is dat mijn hitje en het verzoekje dat mensen hebben. En ik ben nu, die editie druk ik ook ter afsluiting van dit project. Ik hoop dat ik op deze manier, dat het project is een soort van organisme dat groeit. En dat ik over een tijdje dat het op zichzelf kan wonen. Ik vind het heel mooi dat het niet meer, ja, het is als een kind die bij je in huis nog woont. En op een gegeven moment kan het, ben ik niet meer verantwoordelijk ervoor. Musea kunnen ook die krant nog een keer drukken. En op die manier kan het in hun omgeving worden wild geplakt en meegenomen worden door bezoekers. En dat het op die manier, ja, een organisme op zichzelf is. Ik vind het ook saai ergens, want ik ben geen producent. Ik ben niet de beste die het maken ben ik heel goed in, maar ik ben geen galerist, ik ben geen projectmanager. En daarom gaat het project ook, ja, duurt het 8 jaar in plaats van een half jaar. Als je een goed team om je heen hebt en dat ben je gewend. Dan. Maar het gaat meer over een verantwoordelijkheid naar, niet per se alleen de vluchtelingen, maar een verantwoordelijkheid naar het project. Om gewoon één project op internationaal niveau uit te dragen en gezien te krijgen. En dat, daar ben ik nu op 2/3 van of zo.
Ja, en het is op allerlei vlakken is het een samenwerking. Hè? Het is een samenwerking met de mensen voor wie het monument wordt opgericht.
Mm-hmm.
Een monument dat nog altijd groeiende is. Mm-hmm. Het is een samenwerking met collega's. Ik zie hier Maria Vera Alvarez, Loes Degener, Joost Eikold, Katelijne van Goor. En dan noem ik maar een paar namen op. Dus dat is ook een samenwerking. En dat is toch ook mooi dat mensen die voortdurend bezig zijn om werk te maken, een deel van hun tijd afstaan voor dat monument, voor dat project. Want dat zijn niet per definitie allemaal activistische kunstenaars.
Nee, het was gewoon uit academiegenoten, mensen via die aanhaken. We hadden een open call op een gegeven moment.
Ja, maar kijk, je hebt je dus ingezet voor het project. En je bent ook verder gegaan met het project dan je misschien voor een kunstwerk zou doen. Want je zegt dat je op ongemakkelijke gebieden bent beland. En dat, omdat je heel duidelijk op je eigen grenzen belandt. In wat jouw natuurlijke capaciteiten zijn, om het zomaar te noemen. Daar leer je ongetwijfeld veel van. Maar wat betekent dat voor jou als kunstenaar? Want dan zou je ook kunnen zeggen dat dit project, dat een kunstproject is en tegelijkertijd een sociaal activistisch project.
Mm-hmm.
Ik denk dat het niet het een of het ander is, maar ik denk dat het het samen is. Dat project ook jouw kunstenaarschap kan veranderen.
Ja, of verandert, ja. Hoe bedoel je, kan veranderen? Van...
Nou ja, ik weet niet of het gebeurd is, dus daarom formuleer ik het als mogelijkheid. Misschien is het al gebeurd.
Ja, het voelt vooral dat ik gewoon andere ideeën en andere projecten... Op zich ben ik doe een community art project nu in Haarlem. Ik heb andere projecten. Ik ben alle ideeën die ik tussen mijn projecten heb, en dat zijn interventies in de publieke ruimte en monumenten. Ik hou heel erg van het idee monument als tool om geschiedenis te schrijven en als een soort van ceremoniële plek om een belangrijk verhaal te herdenken samen met
publiek. Ja, en wat natuurlijk ook zo is een monument dat opgericht wordt, over het algemeen, is dat het dominante discours.
Ja.
En monumenten worden opgericht door machthebbers.
Ja. Huh? Ja, of door lobbygroepen met veel geld.
Precies, maar dat zijn nog altijd machtsconcentraties. En dat zie je ook. De eerste grote nationale monumenten die opgericht werden, dat ging hand in hand met de opkomst van een historisch bewustzijn. Die ontstond in de 19e eeuw. En dat waren dan al die fabuleuze figuren die dan in brons werden gegoten en nu ook af en toe weer van de sokkel worden getrokken. Dus in die zin is dat al een soort appropriatie van een machtspositie.
Ja, want die ideeën voor, of het idee van het monument gebruiken, komt ook voort uit van hoe krijg je nou, hoe kan je als individu geschiedenis schrijven? Hoe kan je... Ik denk op de kunstacademie, je krijgt altijd zulke grote verhalen.
Hoe kan je als individu geschiedenis schrijven?
Ja, of hoe kan je als gewoon particulier...
Ja, want dat is een hele ambivalente, formulering, dus daarom benadruk ik hem even. Van, je zou kunnen zeggen, elke kunstenaar die wil als individu geschiedenis schrijven.
Ja.
Maar wat jij ook bedoelt is tegelijkertijd, want dat bedoel je ook, denk ik.
Ja.
Maar hoe kun je ook tegelijkertijd iets in de geschiedenis schrijven wat anders geen plek krijgt.
Ja.
En dat iets, dat ben jij niet per definitie, maar dat is in dit geval de cause, het goede doel. Ja. Namelijk het proberen te verbeteren van een levenspositie van mensen in Nederland die op bijna niks recht hebben, lijken te hebben, vanuit de bureaucratie gezien.
Ja.
Toch? Die dubbelheid zit daar in die formulering.
En dat kan ook zijn, dat hoeft niet per se één cause te zijn, maar het kan ook gewoon een... zoals ik net vertel, van ik ben ideeën die ik heb gaan uittekenen tot een soort van handleidingen. Zodat mensen concepten voor projecten kunnen kopen en zelf kunnen uitvoeren of kunnen kopiëren of op zijn minst inspiratie uit kunnen opdoen.
Ja, en dat is dan Dominique de ideeëngenerator.
Ja, ja, ook. Ja. En dat is, ja, dat wordt ook een, ik heb nu 120 goede ideeën en veel meer half goede ideeën. Of
maar heel vaak is het toch zo, Dominique, dat de kunstenaar juist nodig is om een idee ook goed ten uitvoer te brengen. Want je kunt het hebben van een idee, dat is één ding. En zelfs voor conceptuele kunstenaars is het zo dat een idee, een goed idee, ook een goed kunstwerk wordt als het goed wordt uitgevoerd.
Ja.
Dus want anders krijg je allemaal verweesde ideeën.
Zeker, maar ik denk dat daarmee, ik werk ze uit als een soort van grafische, ja, beetje zoals een ets uit de 17e eeuw tekeningen of als schetsen. En ik probeer het wel best wel compleet te formuleren, zodat het...
Maar zodat het concept ook al enigszins is vormgegeven.
Ja, ja, ja.
In ieder geval een aanwezigheid kent, los van een regel op een papiertje.
Mm-hmm. En sommige ideeën, ja. Ja, we zullen... Ik even kijken hoor, wat heb ik hier om me heen liggen? Ik had een monument bedacht voor... Er wordt heel veel tijd gestopt in aanvragen schrijven en in plannen schrijven voor die niet worden gehonoreerd. En mij lijkt het mooi om een monument voor ongehonoreerde kunstplannen te maken. Want er zit 10 keer zoveel... Ja, per kunstenaar zit er al zoveel tijd in die niet gestopt wordt in het kunstwerk maken, maar in eigenlijk een offer is aan een selectieproces van goede kunst. En mij lijkt het heel mooi om al die tijd visueel te maken door een soort van een begraafplek voor een heel groot veld met bijvoorbeeld klinkers. En in elke klinker zet je een zaagsnede. Daar stop je een geschreven plan in, geprint op rijstepapier. Die giet je dicht met lood en daarin zet je de naam van de kunstenaar, de hoeveelheid tijd die besteed is aan de aanvraag en het fonds of de deadline waar het aan besteed is.
Ja.
En op die manier, ja, dit soort ideeën of
kijk, voor elk kunstwerk dat gerealiseerd wordt, zijn er talloze kunstwerken die niet gerealiseerd worden, sowieso. Zonder tussenkomst van beoordelaars, externe beoordelaars. Toch?
Absoluut. En als je vraagt van, ja, wat doe je nog? Dat papieren monument, dat overschaduwt misschien je expressie en je andere kunstprojecten. En daarom ben ik...
Dat kan een momentopname zijn natuurlijk.
Dat zou kunnen. Maar daarom ben ik al die ideeën gaan uittekenen, zodat het wel als kunstwerk bestaat. Zodat mensen het wel kunnen zien.
Ja, ja. Maar ja, want dat is natuurlijk een... Ja,
en dat die wereld, het Himmelsbach-universum, het omdenken van, en mijn omdenkkunde, dat toch nog kan inspireren, ondanks dat de werken niet per se zijn uitgevoerd als monument in de publieke ruimte.
Ik stelde je een minuut of 10 geleden de vraag of... het papieren moment voor de monument voor de papierlozen, of dat jouw kunstpraktijk heeft veranderd. En eigenlijk zeg je dat hiermee eigenlijk al in ieder geval, want je gaf daar niet echt antwoord op nog, dat je dat door in ieder geval een minimale realisering of... Je zou kunnen zeggen ook een uitgebreide visuele formulering van je ideeën, hè, om die ideeën te boekstaven, dat wel een consequentie is van dat werk,
ja,
van het papieren monument. Dus in die zin heeft het je werk al veranderd op een hele praktische manier.
Absoluut.
Dat je een soort realisering hebt dat het anders maar gedachten blijven. En dat je te veel ideeën hebt kennelijk om alles zo te realiseren zoals je zou willen. Want omdat je al merkt met dat papierloze monument hoeveel tijd dat in beslag neemt.
Absoluut, ja. Ja, ik vind... Ik heb ook andere projecten die eigenlijk niet afgesloten zijn per se. Die eigenlijk ook nog openstaan. Maar dit, ik heb juist ervoor gekozen, het papieren monument, die moet de wereld in.
Ja, maar dat archief, hè, dat beeldend archief
ja.
van die ideeën, wat je nu aan het creëren bent, dat is alweer een werk op zich.
Absoluut.
Dat daarvoor niet met dezelfde consequentie werd uitgevoerd door jou.
Ja, net als het papieren monument, dat zijn ook bouwstenen van een groot monument die je bouwt. Elke keer één portret en daar gaat veel tijd in zitten. En zo zie ik dat ook met de Himmelsbach ideeënbibliotheek. Dat zijn ook bouwstenen. Elk idee, zo achter je zie je zo'n tekening. Die Yuna Performance, dat is een mail art aanslag waarin een ritueel wordt geboden. Instructies voor een ritueel met een rookbom. En ik zal er niet te veel op ingaan, maar dat is, je ziet aan die tekening, oh wauw, daar zit wel wat tijd in. En zo moet ook die ideeënbibliotheek, dat zijn nu allemaal kleine schetsjes en die moeten ook mooi uitgewerkt worden tot echte gravures en pentekeningen. En op die manier, ja, dat als één zo'n bouwsteen van die piramide of van dat monument is gebouwd, dan wordt die niet meer afgebroken. Dus dat is steeds een kleine investering. En over een paar jaar zal ik waarschijnlijk met de ideeënbibliotheek toeren in plaats van het papieren monument.
Precies, precies.
Ja.
En dan is het ook altijd nog mogelijk dat er uit die ideeënbibliotheek...
Ja.
Weer nieuwe sociale sculpturen ontstaan.
Daar kan men met een knipoog boodschappen uit doen. En die kunnen op de lange termijn, net als misschien een Marinus Boezem, die instructietekeningen maakte van zijn interventies met ventilatoren in musea en met gordijnen. Ja, die zijn nu, hij leeft nog wel, maar aan het einde van zijn leven zijn die uitgevoerd. En ik, ja, zo'n idee komt niet van zo'n kunstenaar, maar ik ben gewoon, ik denk dat hij is heel conceptueel en het is, beide zijn we ideeëngeneratoren. En wat doe je met heel veel ideeën? Uittekenen en inzichtelijk maken.
En delen.
Ja, en delen.
Ja. Zijn er al in die bibliotheek ideeën waarvan je denkt, nou, die dringen zich wel heel erg naar voren. Daar zou ik me voor kunnen gaan inzetten om dat uit te voeren.
Ja, zeker.
Uit te voeren anders dan als
tekening,
als papieren tekening. Ja.
Het monument voor, of een soort van, een offerplek voor ongehonoreerde kunstideeën of een monument voor ongehonoreerde kunstideeën. Dat lijkt me heel mooi. Want er zal waarschijnlijk een economische crisis weer aankomen. Een energiecrisis is er al aan het aankomen. Dat is niet bevorderlijk voor de waardering van kunst en de kunstsector. En juist zichtbaar maken al die tijd en al die liefde die is gestopt in plannen die alleen nog maar in hoofden en op papier bestaan, om dat inzichtelijk te maken door een enorm monument te wijden daaraan, dat lijkt me wel gaaf. Dat lijkt me een heel, heel mooi signaal ook naar, ja, er wordt altijd naar kunstenaars gekeken van, oh, dat zijn dromers en die verdienen zich met hun hobby, verdienen ze bakken met geld. Maar dat de tijd en de aandacht en de hoeveelheid zichtbaar maken, ja, dat zou misschien zelfs wat kunnen betekenen in het bewustzijn over kunst en kunstenaars. Dus zo'n idee lijkt me heel erg leuk. Maar ook, ja, ik heb hier een tekening van een idee. Ik pak hem even.
Een mooie ingelijste vierkante tekening. Zo van zo'n 30 centimeter hoog en breed.
Ja, daarop staat de vervuilingssmiley. En dit idee komt voort uit, ja, het idee is, je ziet, of hier staat, oké, ik lees hem voor, de vervuilingssmiley. Projecteer 's nachts met een sterke laserbeamer een smiley gezicht op de rookwolk die boven een energiecentrale uitgestoten wordt. Een ludieke manier om uitstoot zichtbaar te maken. Zo blijft de vervuiling niet enkel meer ongezien, maar worden de nachtelijke stedelingen verontrustend positief gealarmeerd. Dus met een laserbeamer een hele grote smiley op een wolk boven een vervuilende fabriek. Dat vind ik een heel mooi en ambivalente manier om zichtbaarheid te genereren. Ook Greenpeace, het idee kan je zo overnemen.
Ja, en dan kom ik toch weer terug op die ene vraag, want die kun je blijven stellen. Activisme en kunstenaarschap.
Ik noem mezelf geen activist. Dat is misschien interessant om te weten, want voor mij staat activisme om opereren vanuit een vijandsbeeld. Heel veel energie van activisten gaat op in conflict. En dat conflict kan vanuit dat vijandsbeeld spreken en opereren, zorgt ervoor dat degene die jij als vijand ziet, de autoriteiten, de overheden, jou zien als vijand. En dan heb je twee vijanden tegenover elkaar en gaat er heel veel energie gewoon op, kapot, verdwijnt in ageren. Ik probeer met mijn kunst bruggen te slaan. Echt van, dat kan heel, ja, dat is heel letterlijk om een andere manier. Het gaat, iemand zei over die expositie in het Amsterdam Museum, van ja, ik zie heel veel hooivorken en diegene was heel erg allergisch voor hooivorken. En dit werk probeert aandacht te genereren in plaats van alleen maar te wijzen met een vinger van jullie zijn slecht, wij zijn goed. En ik begrijp de onmacht en de boosheid waarvanuit activisten opereren. Maar ik denk dat we veel meer kunnen bereiken als we die boosheid omzetten in en met humor, met sociale interactie, met een vraagteken. Want je mening opdringen, dat er verandert ook veel goeds hoor, de laatste tijd. Tegelijkertijd, maar de consequentie van als activist opereren vanuit boosheid, het is een moeras wat heel veel energie kost. En daarom, ja, creativiteit en juist dat associatieve denken inzetten en problemen omdraaien.
En dat kan ook voorbij de reflex komen. Ook.
Ja, 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 dat is soms dingen.
Want wat verandert aan de houding die jij probeert aan te nemen, dat is dat je het bij jezelf zoekt. Hè? Hoe je het anders kan doen, hoe je het anders kunt formuleren, hoe je jezelf positioneert, maar ook hoe je de ander probeert te bereiken ook.
Ja, ja, want
en dan moet je daarvoor ook denken aan hoe je jezelf uit. En dat is iets wat je heel natuurlijk is voor jou als kunstenaar, denk ik.
Dat is een hele belangrijke van, ik wil geen heel groot systeem veranderen. Ik wil geen, ja, ik denk de aarde is ronder dan een biljartbal of dan een bowlingbal. Ik hoef hem echt geen andere vorm te geven. Het is bewustzijn veranderen. Ja, ik vind het heel belangrijk om, en dat vind ik bijvoorbeeld leuk aan zo'n Laibach of als aan een Renzo Martins als kunstenaar. Het gaat het bevragen ook van je eigen je eigen positie in het probleem. Want we zijn niet mensen buiten een systeem. Wij zijn zelf deel van een systeem. En ik doe dat heel duidelijk met... Ik ben ooit een webwinkel in Geert Wilders producten begonnen... om kunst weer bij het volk te brengen. Ik zal dit heel kort houden, maar...
Nee, maar mensen kunnen dat op je website zien. Maar in ieder geval is het zo dat jij als kunstenaar... de boer opging met Geert Wilders producten die je gemaakt hebt.
Ja, ja. Gewoon puur voortkomend uit het idee van... ja, demonstreren tegen Geert Wilders, tegen Helpe Zijlstra. Heel veel energie gaat op in conflict. En het volk zal kunst echt niet beter begrijpen. Laten we deze politie gebruiken als muze, als brug om kunst weer bij het volk te brengen. En dit soort... Ja, ik zat toen in een basisinkomen voor kunstenaars, de WWIC, die zou ophouden. En ik dacht op dat moment van, ja, ik moet een gat in de markt vinden. Ik moet kunst weer bij het volk brengen. Hoe kan ik dat het beste? En wat is mijn positie en wat kan ik veranderen als individu, als kunstenaar... In deze relatie met het niet begrijpende volk dat stemt op de cultuurbezuinigende politici. En op die manier, ja, ik vind dit heel belangrijk, die persoonlijke, je persoonlijke positie bevragen en niet te veel wijzen.
Ja. Ja, mensen kunnen dus meer informatie vinden, ook over dit project, dat Wilders project, op je website.
Of het allermooiste project vind ik het Monument voor Prima Mensen. En ja, dat... Hoeveel minuten hebben we nog?
Nee, we zijn nu echt aan het einde.
Ja?
Dominique.
Dank.
Hemelsbach de Vries. Dank je wel. En de Paper Monument for the Paperless, dus het papieren moment voor de papierlozen, is overal te zien waar je maar gaan kan. En u kunt het zelf ook nog verbreden. En het is nog te zien dus tot en met februari, als onderdeel van de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot Heden.
En kom op vrijdagen erheen, want dan ben ik er. Dank.